Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De Amerikaanse Centrale Bank speelt op veilig. Ze heeft de rente gisteravond, zoals verwacht, opgetrokken met 25 basispunten, ondanks de problemen bij de banken. En er komt waarschijnlijk nog één verhoging later dit jaar. Europese fabrikanten zullen elektrische toestellen nog 5 tot zelfs 10 jaar na verkoop moeten herstellen. Met die herstelplicht wil de Europese Commissie af van de wegwerpeconomie. En wat kunnen we vandaag verwachten van de bijzondere ondernemingsraad bij tankerrederij Euronav? De zeeslag tussen de Saverissen en de Noren van Frontline gaat voort. Het is donderdag 23 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Verschillende Amerikaanse banken zijn de laatste tijd in de problemen gekomen omdat de rente fors gestegen is. En toch heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, gisteren beslist om de rente verder op te trekken. Wel met een kleinere sprong van 25 in plaats van 50 basispunten. Dat brengt de rente nu op 4,75 tot 5%. De centrale bankiers hebben ook al vooruitgeblikt naar de rest van het jaar. Goedemorgen, tijdcollega Wouter Vervennen.
Goedemorgen.
Je hebt die persconferentie van de Fed gisteravond gevolgd, Wouter. Waarom heeft de Fed nu voor een verhoging met 25 basispunten gekozen? Dat is zoals verwacht?
Dat is eigenlijk zoals verwacht. Nu, tot voor een paar weken werd er gedacht, ja, het zal misschien 50 basispunten zijn, want de meeste cijfers van de economie, van de inflatie, waren hoger dan verwacht. Dus ja, dan was er misschien toch wel een vrij forse verhoging nodig. Maar natuurlijk, sindsdien hebben we de problemen gehad met enkele banken. En daardoor, ja, dat heeft waarschijnlijk de Fed toch wel aangezet tot wat meer voorzichtigheid. Dus een compromis tussen ja, fors verhogen met 50 basispunten, omdat er veel inflatie is. Ja. En ja, niets doen, niet verhogen. Goed, dat was ook moeilijk. Want ja, dan zou er misschien bij de bevolking de indruk hebben ontstaan. Oei, het moet allemaal wel zeer ernstig zijn. Nee, dat de Fed de geplande renteverhoging helemaal inslikt. En dus daarvoor is een beetje een soort hulde middenweg, een compromis van 25 basispunten gekozen.
Oké, dat hebben ze nu gedaan. Of dat heeft de Fed nu gedaan. Maar de centraalbankiers hebben ook al eens in hun kaarten laten kijken. Ja, over wat ze verder nog van plan zijn, hè?
Inderdaad, de bestuurders hebben ja, aangegeven dat ze wellicht later dit jaar nog één keer de rente met 25 basispunten zullen verhogen om de inflatie terug te dringen tijdig naar de lange termijn doelstelling van 2%. Maar een renteverlaging waar de markten of de geldmarkt eigenlijk een beetje op anticipeert, ja, daarvan heeft Powell gezegd, in ons basisscenario zien wij geen renteverlaging voor het einde van dit jaar.
Oké, hoe hebben die markten daar dan op gereageerd, Wouter?
Gemengd eigenlijk. De obligatiemarkten hebben positief gereageerd. Ja, wellicht was daar de belangrijkste boodschap. Het einde van de renteverhogingen is in zicht. Hè. Nog één keer, wellicht op de volgende vergadering in mei. De aandelenmarkten daarentegen die zijn gedaald. Maar dat had misschien wel meer te maken met een uitspraak van Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën. Die heeft gezegd dat er geen algemene uitbreiding komt van de depositogarantie. In de Verenigde Staten zijn de deposito's nu beschermd tot €250.000. In Europa is dat €100.000. En ja, in de Verenigde Staten is er een debat. Ja, moeten we dat misschien toch nog verhogen om bij een volgende ja, probleem van een bank paniek te voorkomen? Maar Yellen heeft dus gezegd dat er voorlopig geen algemene uitbreiding komt van die depositogarantie of van dat plafond.
Oké, dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
2.
De Europese Commissie verplicht fabrikanten om elektrische toestellen 5 tot 10 jaar na verkoop nog te herstellen. Dus ook wanneer de garantieperiode al verlopen is. De maatregel moet de gigantische berg elektronisch afval kleiner maken. Europa wil af van de wegwerpmaatschappij en meer richting een kringloop-economie. De EU-expert op onze redactie is Chris van Haver. Goedemorgen, Chris.
Goedemorgen, Bert.
Chris, wat houdt die nieuwe herstelplicht van 5 tot 10 jaar precies in? En ja, is dat dan gratis?
Dus je hebt nu al een verplichting van fabrikanten om producten te herstellen als ze binnen de garantieperiode vallen. Dat is 2 jaar. Maar de commissie zegt van nee, eigenlijk zijn die producenten nog altijd verantwoordelijk voor herstel. Zelfs als jij zelf je televisie tegen de grond kwakt. Zoals je vroeg, niet gratis, zoals tijdens de garantieperiode. Maar die is wel betalend.
Oké, de duur dan van die periode 5 tot 10 jaar. Hoe zit dat precies, Chris?
Wel, het is eigenlijk een herstelplicht van 5 jaar voor sommige producten, zoals telefoons die veel sneller aan het eind van hun leven zijn. En 10 jaar voor een hele hoop andere producten, zoals neem nu koelkasten, wasmachines, stofzuigers.
Oké, wat betekent dat voor mij als klant, als consument, Chris?
Voor consumenten betekent het eigenlijk dat zij kunnen kiezen bij wie ze het laten herstellen. Dus ze kunnen het vragen aan de oorspronkelijke fabrikant. Maar die kan zeggen van, ja, ik ga dat zelf niet doen, maar ik geef u wel mijn fabrikagegeheimen en ik breng u in contact met producenten die dat wel willen herstellen. De bedoeling is dus dat er meer onafhankelijke producenten gaan zijn die met de kennis die ze krijgen van de oorspronkelijke fabrikanten ook hersteldiensten gaan kunnen bieden overal in Europa. En dat op die manier klanten gewoon kunnen gaan shoppen om te kijken van waar zijn de beste voorwaarden, waar is de beste prijs.
En ook dat moet volgens de Europese Commissie helpen om meer naar die kringloop-economie te gaan. Bedankt voor je uitleg, Chris.
Dank je wel. Dag.
3.
De CEO van de Belgische Voetbalbond, Peter Bossaert, ligt opnieuw onder vuur. Hij heeft zich gisteravond moeten verantwoorden op een vervroegde raad van bestuur. Volgens de voorzitter, Paul van den Bulk, is een loonsverhoging van Bossaert niet kosher verlopen. Er zijn al langer wrijvingen tussen voorzitter van den Bulk en CEO Bossaert, maar nu is het dus helemaal geëscaleerd, net op de dag dat de Rode Duivels naar Zweden vertrekken voor hun eerste kwalificatiewedstrijd. Aanleiding voor het interne conflict is de indexatie van het loon van Bossaert en de aanpassing van de voorwaarden om zijn bonus te krijgen. Kortom, een forse meerkost voor de voetbalbond. Die aanpassing is vorig jaar al gebeurd, maar zonder dat de voltallige raad van bestuur het licht daarvoor op groen heeft gezet. Leden van de raad van bestuur voelen zich nu buitenspel gezet. De toenmalige voorzitter en ondervoorzitter hebben de aanpassing wel ondertekend, naar eigen zeggen ter goeder trouw, maar dat is volgens huidig voorzitter van den Bulk niet voldoende. Hij heeft juridisch advies ingewonnen waaruit zou moeten blijken dat de loonindexatie niet rechtsgeldig is. Het juridisch team van de voetbalbond zegt dan weer dat alles wel volgens de regels is verlopen. En dan heb je dus een vertrouwenscrisis.
4.
Een nieuwe zeeslag vandaag rond de tankerrederij Euronav. Er is een bijzondere ondernemingsraad waarbij de twee referentieaandeelhouders van Euronav het tegen elkaar opnemen. Enerzijds de familie Saveries met hun rederij CMB en anderzijds de Noor John Frederiksen van concurrent Frontline. Beide kampen hebben 25% van Euronav in handen en willen een andere kant op met de rederij. En dat gaf de voorbije maanden al de nodige vonken met verwijten en procedures over en weer. Goedemorgen, Koen Lambrechts van de Beleggerredactie.
Goedemorgen, Bert.
Jij gaat die vergadering volgen vandaag, Koen. Wat willen die twee kampen eigenlijk met Euronav?
Dat is duidelijk. Dus CMB wil eigenlijk graag van Euronav. Die zegt van, we moeten veel groener gaan denken. Dus zij willen dat Euronav enerzijds omvormt naar een vervoerder van duurzame brandstoffen, ammoniak, waterstof. Ze willen ook dat Euronav meer gediversifieerd geraakt, ook in andere scheepvaartsectoren actief wordt, containers, bulk.
Mm-hmm.
Terwijl Frontline eigenlijk wil, weten we eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ze wilden dus eerst fuseren met Euronav, ze hebben dat afgeblazen, maar waar het dan nu om te doen is, officieel weten we dat niet. Er zijn er wel die zeggen van, eigenlijk is Frederiksen alleen geïnteresseerd in de schepen van Euronav. En wat er verder met Euronav gebeurt, interesseert hem niet zoveel. Waarom wel bij die schepen? Omdat het momenteel heel moeilijk is om aan tankers te geraken. De scheepswerven zitten helemaal volgeboekt, omdat ze heel veel containerschepen en gastankers moeten bouwen. En er is geen plaats om daar nog tankers aan toe te voegen. Dus dat zal jaren duren, eer er weer nieuwe tankers kunnen toegevoegd worden.
Oké, Koen, wat kunnen we dan nu concreet verwachten van die bijzondere ondernemingsraad vandaag? Wat gaat daar gebeuren?
Ja, dus er zal puntje voor puntje gestemd worden op die raad van bestuur. Dat wil dus zeggen, CMB wil eerst dat de 5 huidige bestuurders 1 voor 1 ontslagen worden. En wil die dan laten vervangen door 5 bestuurders die zij zelf voorstellen. 2 niet onafhankelijke, die dus gelinkt zijn aan CMB, en 3 onafhankelijke. Dat zal dan gevolgd worden, die stemming, door het voorstel van John Frederiksen, zeg maar, om ook 2 bestuurders bijkomend te bestemmen. Dus als alles normaal verloopt, zou de raad van bestuur dan moeten uitgebreid worden van 5 naar 9 leden.
Als je dat zo vertelt, Koen, dat klinkt nogal neutraal. Dat is wel, zeg maar, wat er op de agenda staat. Want ja, het is zeer onduidelijk hoe er gestemd zal worden. Hè?
Effectief. En de bepalende factor zal vooral Frontline zijn. Want dus Frontline staat niet langer op goede voet met Euronav, omdat Euronav dus heel boos is omdat ze die fusie verbroken hebben. Zij hebben een belang van 24,99%, om precies te zijn. Daarmee kunnen ze dus zowel alles blokkeren of ze kunnen zich natuurlijk ook onthouden. Stel dat ze zich onthouden, dan zullen de voorstellen van CMB, dat zal daarbij bepalend zijn hoe de kleinere aandeelhouders zullen stemmen. Want om die punten goedgekeurd te krijgen, is 50% plus één stem nodig.
Het zal er dus van afhangen hoe de kleintjes zich daar gedragen. Benieuwd wie de controle zal krijgen over Euronav en welke strategische keuzes er dan gemaakt zullen worden over de toekomst van de rederij. Dankjewel, Koen.
Zeer graag gedaan.
En wie het nieuws over Euronav vandaag op de voet wil volgen, hou de app en tijd.be in de gaten. Dan ben je als eerste op de hoogte.
Vijf.
In het grootste deel van de moslimwereld begint vandaag de Ramadan, de vaste maand. Maar is vaste ook goed voor de portemonnee? Een Nieuw-Zeelands onderzoek heeft alleszins aangetoond dat de Ramadan een boost kan geven aan het rendement op de beurzen in moslimlanden.
Voorkennis.
Moslims voelen natuurlijk ook in hun portemonnee dat het leven veel duurder is geworden. Door de inflatie moeten gezinnen volgens nieuwsagentschap Al Jazeera besparen op traditionele producten zoals dadels, cake en koekjes. En er zal ook minder vlees op tafel staan bij de traditionele iftarmaaltijden na zonsondergang. De beurzen in moslimlanden doen het traditioneel dan weer veel beter tijdens de Ramadan. Dat Nieuw-Zeelands onderzoek heeft 9 jaar lang 11 beurzen in moslimlanden bestudeerd. Het rendement lag er in de vaste maand tot 9 keer hoger dan in andere maanden. De onderzoekers hebben geen eenduidige verklaring gevonden. Het zou kunnen dat de spirituele ervaring en het gevoel van positiviteit tijdens de Ramadan een invloed hebben op het gedrag van de moslimbeleggers. Wat dan zou leiden tot hogere opbrengsten.
6.
Het trekt momenteel nog altijd een storm met zware rukwinden over het internationale bankenlandschap. Eerst deed die Amerikaanse instellingen omvallen, zoals de Californische Silicon Valley Bank. Nadien volgde de Zwitserse grootbank Credit Suisse. De angst voor een nieuwe bankencrisis zorgde ook voor paniek op de beurzen. En dan komen voor velen nare herinneringen naar boven aan de crisis in 2008, toen ook Belgische grootbanken zoals Fortis en Dexia zwaar in de klappen hebben gedeeld. Maar zijn onze banken 15 jaar later wel sterk genoeg om stand te houden? Goedemorgen, Stefaan Michielsen.
Goedemorgen.
Senior writer hier bij de Tijd. Stefaan, hoe staan de Belgische banken er nu voor?
Relatief goed. Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank heeft onlangs nog gezegd dat de Belgische banken bij de sterkste zijn in Europa. En als je kijkt naar de indicatoren die dat zouden moeten aantonen, lijkt dat inderdaad te kloppen. Vooral voor KBC, Belfius, ING België als BNP Paribas Fortis. Dus ze hebben stevige kapitaalbuffers, ze hebben goede liquiditeitsreserves. Die cijfers die geven natuurlijk alleen maar een statisch beeld en zeggen weinig over wat er met hun kapitaal gebeurt als ze in een crisissituatie terechtkomen. Daarvoor dient het stresstest, maar ook dat is allemaal relatief. Daar komt maar uit wat je erin steekt als risico's en dergelijke. Ook in het verleden is gebleken dat stresstests geen goede indicator zijn voor de stabiliteit van de banken. Dat banken die door de stresstest komen achteraf toch wel kunnen omvallen. Dat is bijvoorbeeld met Dexia zo gebeurd.
Oké, maar ja, al bij al dus een goed rapport voor die Belgische banken, Stefaan. Maar geen volledig beeld. Zijn er dan nog andere elementen waar je naar zou moeten kijken?
Er zijn een heel aantal factoren waar je ook naar zou moeten kijken. Eén daarvan is bijvoorbeeld van, hebben de banken een zeer gespreide activiteiten, verschillende inkomstenbronnen. Dat maakt dat ze minder kwetsbaar zijn voor bepaalde schokken. Je moet kijken naar de kwaliteit of de stevigheid van de aandeelhouders. Hebben die diepe zakken, kunnen die bijspringen als het nodig is. Je kan ook kijken naar de kwaliteit van het management. Dus een hele hoop factoren die je zou moeten in de gaten houden om te kijken van zijn er eventueel risico's die in die banken verborgen zitten.
Mm-hmm. Maar ja, als klant of belegger, Stefaan, niet simpel hè, om al die informatie te verzamelen en goed in te schatten?
Nee, dat is nagenoeg onmogelijk. Je kan bijvoorbeeld vertrouwen op wat de ratingagentschappen daarover zeggen. Die duiken vaak diep in de boeken van die banken. Maar ook in het verleden is gebleken dat zij ook wel eens de bal misslaan. Dus ook dat biedt geen echte houvast. Besluit is dat voor een individuele klant of aandeelhouder. Het bijzonder moeilijk is om in te schatten wat de robuustheid is van de bank waarmee je zaken doet.
Vertrouw dus maar op die rapporten, stresstesten en ook de toezichthouder natuurlijk. Dankjewel, Stefaan Michiels.
7.
Voor wie nog moet ontbijten, wat dacht je van een glazen boterham? Want brouwerij Duvel Moordgat geeft voor de allereerste keer ooit korting op zijn vlaggenschip Duvel. Bij Colruyt krijg je nu al 20% korting als je minstens 2 verpakkingen of kratten koopt. Andere winkels volgen later deze week met gelijkaardige promoties. Waarom is dat nu nieuws en niet gewoon reclame? Wel, terwijl heel wat andere bieren vaak in promotie zijn, is het voor Duvel de allereerste keer. De brouwerij uit Breendonk vond lang dat haar uithangbord sterk genoeg was om niet te moeten knippen in de prijs. Maar de drankensector is stevig aan het veranderen de laatste jaren. Tientallen nieuwe microbrouwers pikken marktaandeel in, terwijl de bierconsumptie ook achteruit gaat. Grote spelers proberen hun verkoop dus op te drijven met megakortingen. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij AB InBev, Grimbergen en Cornet. Beetje dorst nu toch. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Volg vandaag zeker al het business en ander nieuws verder via de app of tijd.be. Als die verhalen je interesseren, denk dan zeker ook eens aan een abonnement op de Tijd. Dan heb je ongelimiteerde toegang tot het nieuws en de analyses van de experten hier op de redactie. Er loopt nog altijd een kennismakingsaanbod dat niet te versmaden is. Alle info daarover vind je op abonnement.tijd.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.